Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Meijer uit Werkhoven zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp binnen de gemeente. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in maat bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 55, vers 9, 10 en 11. En de kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat Hij begon te doen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus zei: ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en ik word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Johannes 10, vers 14 en 15. We gaan straks een gedeelte lezen waarin Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over de menigte, omdat ze zijn als schapen zonder herder. En Jezus spreekt daar als de goede herder. Hij is de goede herder die een hart heeft voor elk schaap, voor elke gemeente, voor heel de kerk in Nederland en wereldwijd. Wij gaan zingen van deze trouwe herder met Psalm 23a uit Weerklank. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. Weerklank 23a. En dan vers 1, 2 en vers 5. Wij gaan ons christelijk geloof belijden samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 100 en daarvan het tweede en het vierde vers. Vers 2, de Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt tot schapen die Hij voedt en weidt en maakt een volk tot zijn dienst bereid. Psalm 100 vers 2 en vers 4. Nadat we samen belijdenis hebben gedaan van ons heilig, algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden, is onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood en hij is opgevaren naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. In de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we deze God aanbidden en samen een zegen vragen aan Hem voor deze dienst. De Heer is God. Dat bent U, Yahweh, de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar bovenal de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. U heeft ons gemaakt. U heeft alles gemaakt. U bent de schepper van de hemel en de aarde. Van alles wat zichtbaar is. En van alles wat onzichtbaar is. Van klein tot groot. Alles wat er is, dat is er door U. En ook wij zijn door U geschapen. Dank U wel dat wij mogen weten dat U het bent. Die de bron bent van ons leven. Maar U bent nog veel meer voor ons. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bent U onze redder, onze verlosser. En we danken U van harte, uit de grond van ons hart, dat u de wereld zo lief hebt gehad, dat u uw enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En we begonnen de dienst met de tekst die duidelijk maakt hoe u het leven geeft. Hoe u uw zoon hebt gegeven. Hij gaf zijn leven voor de schapen. Heere Jezus, wij prijzen u. Wij danken u voor uw weergaloze liefde. Voor uw grenzeloze genade. Dank u wel dat u uit liefde voor ons de dood wilde sterven, zodat wij zouden leven. Dat u ons wilde verzamelen uit de heidenvolken tot een kudde, tot schapen die u voedt en weidt. We bidden dat we dat vanavond ook mogen ervaren. Dat u ons meeneemt naar de grazige weide van uw woord, waar u onze harten voedt en onze zielen laaft. Waar we verkwikt worden en versterkt. Waar we bemoedigd worden en vertroost. Maar ook aangespoord om achter u aan te gaan, Heere Jezus. Om mee te zoeken naar schapen die nog geen herder hebben. Om te dienen in die gigantische oogst waar veel te weinig arbeiders voor zijn. Heere God, spreek alstublieft tot ons allemaal deze avond. Open ons hart, dat wij uw woorden niet alleen horen, niet alleen begrijpen, maar ook verstaan. Dat we dezelfde innerlijke ontferming voelen die u voelt, Heere Jezus, voor deze wereld. Zodat we niet hier alleen kerkje aan het spelen zijn, maar dat we de wereld ingaan deze week als de kerk. Om een zegen te zijn voor een wereld die lijdt. Een wereld die in nood is. In tijdelijke nood, maar zeker ook in geestelijke nood. Heere God, wilt u ons allemaal geven wat we nodig hebben. In het spreken, in het luisteren, in het orgelspelen. En wat voor taken we misschien ook hebben, of dat we hier gewoon zijn. Wilt u ons allemaal kracht geven. Genade geven. In overvloed. Dat bidden we ook voor de mensen die hier niet zijn, hadden willen zijn, maar niet konden zijn. Wilt u degene die vanuit huis of andere plekken meeluisteren, ook uw nabijheid en uw zegen geven. Heer, we leggen deze dienst zo in uw handen. We zien op naar u, die genadig bent en doet boven bidden en boven denken. Laat de hemel open gaan vanavond. En dit stukje van de aarde raken. En niet alleen dit plekje, maar alle plaatsen waar christenen samen zijn in uw naam. Laat het evangelie verkondigd worden. Laat uw koninkrijk uitgebreid worden. Totdat het eindelijk heel de aarde vol is van uw heerlijkheid. Dat vragen we uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan de Bijbel open doen in het Matthäus-evangelie. We gaan eerst Matthäus 4, vers 23 tot en met 25 lezen. En daarna Matthäus 9, vers 35 tot hoofdstuk 10, vers 15. Dus we beginnen in Matthäus 4. Daarvan lezen we vers 23 tot en met 25. En Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigten volgden hem. Uit Galilea en Decapolis. Uit Jeruzalem en Judea. En van over de Jordaan. Dan gaan we naar hoofdstuk 9. Dan beginnen we te lezen bij vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen. En hij gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij genas iedere ziekte en elke kwal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en hij gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste Simon die Petrus genoemd werd en Andreas zijn broer. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, die ook Thaddeus genoemd werd. Simon, Cananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hen. U zult u niet op weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken. Reinig melaatsen. Wek doden op. Drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen. Geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels. Of van een reiszak voor onderweg, of 2 stel onderkleren, of sandalen, of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie er daarin waard is. En blijf daar totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Tot zover onze schriftlezing. We gaan als kentekst hoofdstuk 9 vers 38 nemen. Waar Jezus de oproep doet om te bidden. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En we letten op 3 gedachten. Allereerst de aanleiding tot deze oproep. Jezus zegt bid daarom. En wat dat daarom is, dat heeft hij in de verse voor duidelijk gemaakt. Vervolgens wat er gebeden moet worden. De inhoud van het gebed. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En als derde, tot wie het gebed gebeden moet worden. Bid tot de Heere van de oogst. Dus de aanleiding van het gebed, de inhoud van het gebed en degene naar wie het gebed toe moet. De hoorder en hij is ook de verhoorder van het gebed. We gaan eerst zingen over de God van Israël die barmhartig is. En niemand heeft ooit naar de mensen gekeken met zoveel ontferming als hij. En zoals God is, de God van Israël, zo is zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, met innerlijke ontferming bewogen over de mensheid. We zingen Psalm 103, vers 4 en 7 voor de verkondiging. Voordat ik aan de preek begin, heb ik wat informatie nodig. En misschien kunnen de kinderen mij helpen. Wie is jullie dominee op dit moment? Wie kan mij dat vertellen? Wie is jullie dominee op dit moment? Ik bedoel, heel de week. Niet nu. Hebben jullie een dominee? Ik krijg weinig informatie. Kun jij mij helpen? Hebben jullie een dominee? Zeg maar. Nee. Hebben jullie geen dominee? Dat is lastig. Zijn jullie al op zoek naar een dominee? Moet je alleen naar de kerkraad kijken? Beroepscommissie? Profielschets? Bijna. Wordt hard gewerkt. En misschien heb ik een tip voor jullie. Naar wat voor soort dominee je moet zoeken. Ik ben vanmorgen in Meteren geweest. En daar heb ik op beroep gepreekt. En dat betekent dat je beroepen bent. En dan moet je daar een keer preken. En dan maak je kennis met de gemeente. En dan heb je 3 weken de tijd om te beslissen. Maar in Meteren hadden ze een hele goede profielschets. En er zaten 4 kenmerken in van een geweldig goede dominee. Die ga ik eruit halen en noemen als tip. Wij zoeken, stond er in de profielschets, een biddende voorganger. De dominee, ten tweede, is een ootmoedige man die betrouwbaar is in leer en leven. De hervormde gemeente Meteren hecht aan een bijbelgetrouwe prediking. Hij beleidt het geloof zoals samengevat is in de belijdenisgeschriften. En als vierde, na deze meest belangrijke taak, is het ook nodig dat de predikant aandacht heeft voor pastoraat. Waarbij zieken, ouderen, personen die in moeilijkheden verkeren en de jeugd de eerste aandacht behoeven. Is dit wat? Komt er in het profielschets zoiets? Ze liepen alleen tegen een probleem aan. En het probleem, dat hebben jullie ook. Dat degene die het beste aan deze kenmerken voldoet, niet beroepbaar is. Weet u wie dat is? Welke dominee? Dat was de Heer Jezus. En in de stukken die wij hebben gelezen, komt dit heel duidelijk naar voren. Allereerst dat de Heer Jezus een man van gebed was. Ik kom straks nog wel uitgebreid op te spreken, maar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, bid. De Heer Jezus wist hoe belangrijk het gebed was. En hij spoorde niet alleen zijn discipelen aan om dat vooral te doen, in het gigantische probleem wat we straks op tafel leggen. Hij gaf ook zelf het voorbeeld. Als je de evangelie doorleest, dan kom je heel tijd de Heer Jezus tegen als een man van gebed. Van het begin tot het eind. Vanaf de doop bij Johannes de Doper in de Jordaan, zegt Lucas 3, terwijl Jezus aan het bidden was, ging de hemel open en kwam de Heilige Geest. Tot in de hof van Gethsemane, tot aan het kruis. Jezus was een man van gebed. Hij had altijd gemeenschap met zijn Vader in de hemel. Hij liet zich altijd leiden door de wil van zijn Vader. Hij stelde zich altijd afhankelijk op. Hij liet zich vervullen met de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus was een man van gebed. Ten tweede was de Heer Jezus een ootmoedige man. Als de Heer Jezus die gigantische menigte ziet die voor hem staat, dan wordt de Heer Jezus niet trots. Kijk eens hoe populair ik ben. Kijk eens hoeveel mensen om mij afkomen. Kijk eens hoeveel mensen mij nodig hebben. Wat ben ik toch belangrijk? Van zulke gedachten lees je niks. De Heer Jezus was ootmoedig. En in plaats dat hij gericht was op zichzelf en zijn eigen status, was hij gericht op die mensen die voor hem stonden. Op hun geluk, op hun hel, op hun redding. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Heer Jezus, de meest nederige mens die ooit op aarde heeft rondgelopen. Wat betreft de prediking, we hebben gelezen in hoofdstuk 9, vers 35. Jezus trok rond in al de steden en dorpen en hij gaf onderwijs in een synagoge. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En wat pastoraat betreft, dat staat ook in 9, vers 35. En hij genas iedere ziekte en elke kwal onder het volk. Als u goed hebt opgelet, dan heeft u gemerkt of gezien dat hoofdstuk 9 vers 35 bijna letterlijk hetzelfde zegt als hoofdstuk 4 vers 23. Maar met twee of drie woordjes verschillend. Die teksten zijn hetzelfde. Als we 4 vers 23 pakken, zal ik hem nog een keer lezen. Jezus trok rond in heel Galilea, hij gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwal onder het volk. Waarom zou Matthäus twee keer dezelfde tekst hebben opgeschreven? Dan noem je een inclusio. Een inclusio, twee teksten die een gedeelte omvatten. Een eenheid maken. Van het begin tot het einde. En wat staat er dan tussen hoofdstuk 4 vers 23 en 9 vers 35? Na hoofdstuk 5, 6 en 7 zijn de bergreden. Dat laat zien wat de inhoud was van het onderwijs dat Jezus gaf. Dat zijn alle samenvattingen van zijn preken. Of alle thema's van elke preek. Dit was wat Jezus verkondigde. De bergreden. En dan hoofdstuk 8 en 9, daar zien we Jezus rondgaan. Met een hart vol bewogenheid. Alle zieken worden bij hem gebracht en hij geneest ze. Hij ziet mensen die lam zijn, die blind zijn, die kreupel zijn, die bezeten zijn. En hij verlost mensen van hun tijdelijke nood. Zo zag de bediening van Jezus eruit. Een bediening met enorm veel impact. De mensen realiseerden zich dat hier niet zomaar een dominee verscheen. Hij leerde niet als de schriftgeleerde. Maar als iemand die gezag had. Met hemelse autoriteit sprak Jezus. De dingen die hij gezien had. Die hij geleerd had van zijn vader. De impact was zo groot, lezen we in hoofdstuk 4. Dat zijn gerucht zichzelf verspreidde over heel Syrië. Tegenwoordig is het niet heel spectaculair dat de andere kant van de wereld weet wat er ergens gebeurt. Maar in die tijd wel. Als er in heel Syrië over jou gepraat wordt, terwijl jij een simpele persoon bent uit Nazareth, dan is er wat bijzonders aan de hand. En niet alleen heel Syrië hoort erover, we lezen in vers 25 van hoofdstuk 4, grote menigten volgden hem. Uit Galilea, het noorden, Decapolis, de andere kant van de meer van Galilea, uit Jeruzalem en Judea, het zuiden van Israël, en van over de Jordaan. Kortom, het hele gebied was aan het praten over één persoon. Jezus. Over zijn onderwijs. Zijn krachtige prediking. En ongetwijfeld al die wonderen en tekenen die hij deed. Zie het voor zich. De menigte die Jezus in hoofdstuk 9 vers 36 voor zich ziet. Dit is niet een klein groepje van een paar honderd mensen. Dit zijn tienduizenden mensen. Een voorbeeld van zo'n gigantische menigte lezen we bij de wonderbare spijziging. Vooral kennen jullie denk ik ook wel kinderen. Jezus de menigte ziet en ook innerlijk met ontferming bewogen is. En hij zegt, we gaan ze niet naar huis sturen met een lege maag. We gaan ze eten geven. Hoeveel eten hebben we? En is er een jongetje die heeft 5 brood en 2 visjes. En die geeft hij in de handen van Jezus en Jezus breekt het. En dan gaat hij al die mensen eten geven. En dan staat daar aan het eind hoeveel mensen gegeten hebben. Hoeveel waren dat er? Hoeveel mensen mochten eten? Weet er iemand het? Ben je aan het rekenen? Goed zo, 5000. Mannen, waar waren de vrouwen? Waren die thuis? Nee, die waren er ook bij. Maar die werden niet geteld. Maar als al die mannen één vrouw hadden, hoeveel heb je er dan? 10.000. En stel je voor dat al die mannen en vrouwen twee kinderen hadden gemiddeld. Dat is een beetje onze tijd. En die tijd hadden ze misschien meer dan 5 gemiddeld. Reken maar uit. Dus dit zijn echt grote aantallen mensen. En Jezus ziet die gigantische menigte. En wat denkt hij dan? Nou, ik heb net al gezegd, hij denkt niet, oh, geweldig, wat ben ik toch populair. Wat fijn dat al die mensen een beroep op mij doen. Wat fijn dat al die mensen mij nodig hebben. Jezus' hart wordt gevuld met andere gedachten en andere emoties. Als hij die menigte ziet, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. En uiterlijk liepen de tranen over zijn wangen. Hij zag de enorme nood van al die mensen. De tijdelijke nood. Hij zag de gigantische gevolgen van de zondeval. Wat een ellende. Wat een gebrokenheid. Wat een pijn. Wat een lijden. Moeten mensen doormaken. En dat is nog steeds zo. In de kerk hebben we het vaak over de ziel. Maar we zijn ook gemaakt met een lichaam. En onze ziel moet verlost worden. Voor de eeuwigheid. Maar we zien dat Jezus zich ook druk maakt om ons lichaam. Om ons tijdelijk leven. Dat hem dat ook aan het hart gaat. Dat hem dat ook in beroering brengt. En gisteren heb ik mij gerealiseerd dat het voor mij, en ik denk dat het geldt voor een groot deel van de orthodoxe kerk in Nederland, een blinde vlek is. Ik was gisteren op de GZB-zendingsdag in Veenendaal. En er sprak een voorganger uit Colombia. Nee, Costa Rica. Costa Rica. Alberto. Hij was ook dominee. Al 5 jaar lang, toen hij zich realiseerde dat ze eigenlijk niet een echte kerk waren. Ze kwamen elke zondag bij elkaar. Ze praatten over God. Ze zongen over God. Ze waren blij met God. En ze gingen weer naar huis. Maar, zegt hij, we hadden geen enkele impact op de wereld buiten ons. Een wereld vol problemen. Armoede, extreme armoede. Verslavingen. Criminaliteit. Alle problemen die in Nederland ook zijn, maar in die landen veel groter zijn. En God confronteerde hem daarmee. Via Jacobus. Het geloof zonder werk is dood. Je kunt wel mooi praten, maar wat doe je? Waar is de praktische hulp die Jezus zou verlenen? Waarom zijn wij als christenen niet zoals Jezus is? Nou, heel indrukwekkend. Misschien is het op YouTube wel na te luisteren. Ik ga erover stoppen. Maar hij schetst iets van de nood die in één keer hun zagen. En wat ze nu doen is ongelooflijk mooi. Maar het is heel bijbels. Om je heen te kijken naar mensen die eenzaam zijn. Naar mensen die worstelen met verslaving, met depressie, met psychische nood. Ook in Nederland is er enorm veel tijdelijke nood. En wat nog veel groter is, en ernstiger natuurlijk, is de geestelijke nood. Jezus weet dat alle mensen ooit voor de troon van God verschijnen. Jezus geloofde in de hel. Jezus was er echt van overtuigd dat als mensen geen genade kregen in het leven, als mensen niet met God verzoend worden in het leven, als mensen niet het evangelie kennen, dat ze voor eeuwig verloren gaan. En dat heeft Jezus bewogen. Diep bewogen. Wie gaat al die mensen het evangelie vertellen? Wie gaat al die mensen vertellen dat er een genadige God is? Dat er een God is vol liefde, die niet wil dat mensen verloren gaan, maar zich bekeren en leven. Jezus loopt hier tegen een probleem aan. Hij ziet al die mensen zoals schapen die geen herder hebben. Wie gaat al die schapen helpen? Wie wil voor al die schapen een herder zijn? Dit is niet ongetwijfeld de enige keer geweest dat Jezus dit zich realiseerde. Waarschijnlijk heeft Jezus dat continu beseft. Dat er zoveel nood is, tijdelijk en geestelijk, die hij menselijkerwijs zelf niet alleen kon oplossen. Wereldwijd is de nood nog veel groter. Wie gaat al die mensen helpen en bereiken? Nou, die nood, dat er te weinig mensen zijn die de schapen kunnen leiden. Straks is het beeld dat er een grote oogst is, maar te weinig arbeiders zijn. Dat is ook een probleem in onze tijd. Daar kom je achter als je net beroepbaar bent en dat er van meerdere kanten gebeld wordt. Of je openstaat voor een beroep. En sommige mensen die feliciteren je ermee, maar ik vind het helemaal niet leuk, want ik heb een hele mooie gemeente. Prachtig. Het is verschrikkelijk om dat los te moeten laten. En dan kom je in een andere gemeente en zit er een nood. En die voel je. En natuurlijk wil ik helpen. Maar als ik daarheen ga, dan laat ik een andere gemeente achter. Dat lost eigenlijk niks op. Voor de een wel, maar voor de ander niet. Dus ik zie dat nu. En het is misschien tot mijn schaamte dat ik er nu pas heel diep over nadenk. Nu word ik ermee geconfronteerd. Maar we moeten hier allemaal mee geconfronteerd worden. Omdat we anders niet gaan doen wat Jezus straks van ons vraagt. En de nood is echt heel groot. Nu gaan jullie die een klein beetje voelen misschien. Misschien heb je mazzel, een beroepje één keer en komt er iemand en dan voel je de nood misschien niet heel sterk. Maar misschien ben je een paar jaar vakant. Dat kan. Op dominees.nl, waar je keurig kunt vinden wie beroepbaar is en hoe dat werkt en zo. Er staat ook een artikel, zag ik van de week. Het predikantenkorps vergrijst snel. En dat is een gedateerd artikel. Ik weet niet hoe lang geleden het is geschreven. Maar er werd het jaar 2025 in genoemd, waar we nu zitten. En er stond iets van 60% van de huidige predikanten zijn in 2025 met emeritaat. En dat is best wel veel. En dat is niet zo erg als er maar net zoveel jongere kandidaten bij komen. Maar die komen er niet. Dus het aantal vakante gemeenten neemt heel hard toe. In 2023, volgens mij had Piet Vergunst, hopelijk een naam die u iets zegt, die had een interview en stond iets in. In 2019 waren er 50 vakante gemeenten binnen de Gereformeerde Bond. In 2023 was het aantal bijna verdubbeld. Dat is heftig hoor. Zoveel gemeenten die geen dominee hebben. En eigenlijk is dit maar een heel klein probleem. Want het grootste probleem is niet in de kerk, maar is buiten de kerk. Want er zitten veel meer mensen buiten de kerk in Nederland inmiddels dan erin. En dat zijn pas echt schapen die geen herder hebben. Ik bedoel, hier is geen dominee, maar er zit een goede kerkraad, denk ik. Er zijn ook herders. Die lijden ook. Dat is een grote zegen. Maar buiten de kerk hebben ze geen kerkraad, die mensen. Dat zijn herden, dat zijn schapen zonder herder. Wie gaat naar hun toe? Wie ziet hun nood? Voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dat is nog niet het hele probleem. Want wereldwijd zijn er ook nog heel veel volken waar het evangelie nog niet is gekomen. De onbereikte volken. Waar mensen kunnen geboren worden en sterven zonder ooit één christen in hun leven tegen te komen. In Nederland zijn de kerken genoeg. Dus mensen buiten de kerk die kunnen makkelijk, bij wijze van spreken, een christen tegenkomen of een kerk binnenlopen. Maar wereldwijd is de nood nog veel groter. Voelt u wat Jezus voelt? De innerlijke ontferming. De bewogenheid. Wat die voorganger zei uit Costa Rica. Die zei, in Costa Rica zeggen wij, we zijn te arm om te helpen. We hebben te weinig geld, dus we kunnen niks doen. In Nederland is het probleem dat we te rijk zijn. Hij zegt, dat is allebei niet het echte probleem. Het grootste probleem is onverschilligheid. Dat is ons grootste probleem. Daar moeten we van verlost worden. En we moeten het hart krijgen wat Jezus krijgt. Tot zover de aanleiding van het gebed. Jezus deelt de nood, zoals ik dat nu probeer te doen. Dat deelt hij met zijn discipelen. Hij maakt hun er bewust van wat het probleem is, hoe hij dat ziet. En dan zegt hij in vers 37 tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. En het is opvallend dat Jezus niet zegt, er zijn heel veel schapen, maar er zijn niet genoeg herders. Er zijn heel veel kuddes, maar niet elke kudde heeft een herder. De Heer Jezus schakelt over op een ander beeld, een andere metafoor. Hij gebruikt nu het beeld van een oogst. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Hoe treurig is het voor een boer, als hij heel het seizoen hard gewerkt heeft, en het is een vruchtbaar jaar, en het land staat vol met rijpe koren. Maar er is niemand om het eraf te halen. En als dat te lang duurt, dan gaat het vriezen. Wordt het vochtig. Gaat het regenen. Stel nou dat heel die oogst verloren gaat, omdat er niemand is om het binnen te halen. Dat is triest. En dat ziet Jezus. Hij ziet een grote oogst. Een rijpe oogst. Zoveel mensen, vol verlangen. Zoveel mensen die echt openstaan voor het evangelie. Zoveel mensen die snakken naar de liefde van God. Maar er is niemand om het hun te vertellen. Er is niemand die de oogst kan binnenhalen. Of in ieder geval, er zijn er te weinig. Nou, wat zegt Jezus? Aan de slag, discipelen. Ik ben hier in mijn eentje aan het ploeteren. Maar jullie zijn mijn 12 discipelen. Als jullie nou allemaal ook jullie verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan. Werk zo hard je kunt. Laten we samen proberen zoveel mogelijk mensen te helpen. Had goed gekund. Gaat Jezus straks ook doen. Hij gaat ze inschakelen. Maar dat is niet het eerste wat Jezus van hen vraagt. Het eerste wat Jezus tegen hun zegt, de eerste opdracht die hij hun geeft, bid. Bid daarom. Ga bidden. En waarom zou Jezus niet zeggen, ga aan het werk, span je maximaal in, doe je uiterste best, maar zegt hij, bid. Allereerst, denk ik, zegt Jezus dit ook vanavond tegen ons, om ons allemaal medeverantwoordelijk te maken. Ik zei net, menselijke wijs kan Jezus het niet alleen doen. Hij is ook de Zoon van God. En voor God is niks onmogelijk. Dus je kunt ook redeneren en zeggen, nou, als Jezus het zelf zou willen, dan kan hij het doen. Hij kan zelf alle mensen helpen. Maar blijkbaar werkt hij zo niet. En kiest hij ervoor om middellijke wijs te werken. Om mensen in te schakelen. En hij schakelt hier zijn discipel in. En hij schakelt ons vanavond in. En hij geeft ons een opdracht die wij allemaal kunnen doen. Bidden. Er is niemand van ons die niet kan bidden. Dat kunnen we allemaal. Niet iedereen kan dominee worden. Niet iedereen kan evangelist worden. Niet iedereen kan zendeling worden. Maar elke christen kan bidden. Doet u dat? Voelt u zich medeverantwoordelijk? Bidt u elke dag voor uw eigen gemeente, maar ook voor al die andere gemeenten? En niet alleen voor de kerk in Nederland, maar ook voor de kerk wereldwijd. En niet alleen voor mensen in de kerk, maar ook voor alle mensen buiten de kerk. Bid. Elke dag. Ten tweede denk ik dat wij moeten bidden als erkenning van onze eigen beperktheid. Van onze eigen afhankelijkheid van God. Wij kunnen niet zoveel. Wij kunnen zelfs niks. Zegt Jezus later ook tegen zijn discipelen. Zonder mij kunnen jullie niks doen. Niks. Dat is niks, hè? We denken dat we veel kunnen. En we kunnen ook wel een hoop activiteit op poten zetten. Maar geestelijk zal het geen enkel nut en effect en waarde hebben als we het niet bidden doen. In afhankelijkheid van God. En de discipelen zullen er al snel achter komen dat het inderdaad waar is dat ze zeer beperkt zijn. Want als zij straks op pad gaan en als zij straks later de wereld ingaan, dan zijn ze maar met een klein groepje. Ze zijn met veel te weinig. De discipelen hebben net als Jezus elke keer dit probleem ervaren. We zijn met te weinig. Er is zoveel werk te doen. Er zijn zoveel mensen die het evangelie moeten horen. Er is zoveel nood. Wij kunnen nooit dit alleen zelf doen. Er zijn meer arbeiders nodig. En u denkt dat dat nooit veranderd is. Het is nooit anders geweest. Er is altijd deze nood in het koninkrijk van God. Er zijn altijd meer arbeiders nodig. En daarom moeten dominees, die arbeiders zijn, zoals ik, niet alleen proberen zo hard mogelijk te werken in eigen gemeente, maar vooral veel bidden. Voor meer arbeiders. Voor nieuwe collega's. Dat is nog belangrijker dan het werk in je gemeente doen. Volgens deze tekst. Ten derde, waarom gebed belangrijk is. Als je gaat bidden, en misschien bidt u al. Maar als je gaat bidden, dan verandert dat jezelf. Dat doet wat met je hart. Als je gaat bidden naar de wil van Jezus, dan krijg je het hart van Jezus. Dan krijg je de liefde van Jezus. Dan ga je met de ogen van Jezus naar de wereld kijken. Dan verander je zelf. Door het gebed hoeven we God niet te veranderen. Maar God gebruikt het gebed om ons te veranderen. Om ons de gezindheid van Jezus Christus te geven. En als je gaat bidden, en dat is precies wat er in hoofdstuk 10 gebeurt, dan is de kans groot dat jij de eerste bent die aan het werk wordt gezet. Als je gaat bidden voor de mensen buiten de kerk, die verloren gaan zonder het evangelie. Ik denk dat je dan vroeg of laat een drang krijgt, een nood, een last op je hart, om zelf het evangelie te gaan delen. Bidden gebruikt God om jezelf gewillig te maken. En nog een reden voor gebed, heeft hier een klein beetje mee te maken. In Heidelbergs Catechismus, vraag en antwoord 116. God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen geven aan degene die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Dus God werkt op het gebed. God heeft ervoor gekozen om de dingen te doen als antwoord op het gebed. En als ik aan Alblasserdam denk, Alblasserwaard, dan denk ik ook aan gebedsbeweging en een opwekking. Ik weet niet hoe dat hier heeft gespeeld of gewerkt, maar goed, dat komt er mee op. Volgens mij is dit een omgeving waar men weet wat de kracht van het gebed is. Het belang van gebed. En die ook heeft gezien dat God daarop heeft geantwoord. Door veel van zijn Heilige Geest te geven. Klopt dat? Of is dit hier voorbij gegaan? Ja? Dat is een grote zegen. Dat dat in je kerkgeschiedenis zit. En misschien maar heel kort geleden. Maar zo werkt God. Op het gebed. Nou, dan vervolgens is de vraag, wat moeten we dan bidden? Want hier is een praktisch probleem. Van de week was ik bij een vrouw op bezoek uit onze eigen gemeente. En zegt, ja dominee, hoe zit dat dan? Want wij gaan nu bidden dat u blijft. Gelukkig. Daar ben ik blij mee. Ze niet bidden dat ik snel mogelijk wegga. Maar zij bidden dat u komt. Welk gebed gaat God verhoren? Wie het hardst bidt? En daarom ging ik nadenken over de vraag, hoe bidden we nou goed? Hoe bidden we naar de wil van God? Want in 1 Johannes 5 staat, dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Dus als je bidt naar Gods wil, dan mag je zeker weten, dan mag je het volledige vertrouwen hebben dat je gebed is gehoord en wordt verhoord. Maar wat is de wil van God? Nou, de wil van God is voor een deel verborgen. En dat is waar dominee Meijer in 2026 dominee is. Dat is voor mij verborgen en voor iedereen ook. Dat weten we volgend jaar. Dus we kunnen nooit bidden, laat die dominee op die plek zijn op dat moment. En dan geloven dat het ook gaat gebeuren. Wat heeft God geopenbaard? Nou, hier staat, bid dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Dat moeten we bidden. En moeten begrijpen wat de intentie is van dit gebed. Wat de bedoeling is van dit gebedspunt. En ik heb met Biddag heb ik gepreekt over het Onze Vader. En ik heb gezegd dat Onze Vader is eigenlijk een samenvatting van alles waarvoor wij kunnen en moeten bidden. Alles staat in het Onze Vader. En alle gebedspunten moet je eigenlijk proberen terug te leiden naar het Onze Vader. Nou, dit punt. Dat de arbeiders in zijn oogst uitzendt. Bij welk punt van het Onze Vader hoort dat? Nou, ik denk bij het derde of bij de tweede bede, laat uw koninkrijk komen. We moeten bidden voor de komst en uitbreiding van Gods koninkrijk. We moeten bidden dat de kerk wereldwijd groeit. Dat waar de kerk vervolgd en aangevallen wordt, dat de kerk stand houdt. Dat de vervolgde broers en zusters volhouden, getrouw zijn tot in de dood. En dat de aanvallen van de duivel niet lukken en dat de godsdienst niet wordt afgebroken, maar dat het koninkrijk van God juist daardoor opgebouwd wordt en uitbreidt. Voor de kerk in Nederland, we worden aangevallen met lauwheid, met luxe, met comfort, met genotzucht, met relativisme. Nou, gaan we zo door. We worden keihard aangevallen van alle kanten. We moeten een zuivere, vurige, toegewijde kerk blijven. Daar is heel veel gebed voor nodig. Wat hebben we nodig in de kerk? Onder andere predikanten. Dus als we bidden hiervoor, dan bidden we dat Gods koninkrijk zal komen. We bidden niet dat onze gemeente dominee heeft. We bidden dat onze gemeente een plek is waar het koninkrijk van God verder gebouwd wordt. En ja, daar is misschien een dominee voor nodig. Dus je mag ook bidden dat God de dominee stuurt. Maar dat staat allemaal niet in het teken van onszelf, maar in het teken van de komst en uitbreiding van Gods koninkrijk. Daar moeten we op gericht zijn. Daar moet ons verlangen naar uitgaan. Niet ons eigen achtje dat dat gered wordt. Maar het gaat om Gods koninkrijk. Het gaat om zijn naam. Het gaat om zijn eer. En als we met dat verlangen bidden, als we met dat doel bidden, met die intentie, dan wil God dat zeker verhoren. En dan doet hij dat op de manier die het beste is. Dan weet hij op welk moment hij op welke plek de juiste arbeider moet sturen. Want God zal ervoor zorgen dat zijn koninkrijk komt. En die oogst die Jezus ziet, voor een boer is natuurlijk onverteerbaar dat een deel van zijn oogst verloren gegaan. Voor God ook. En God staat er zelf voor in. Dat uiteindelijk de hele oogst wordt binnengehaald. En als er ergens een oogst is, als er ergens mensen zijn die gered moeten worden, dan zorgt God er absoluut voor dat de juiste mensen op de juiste plek zijn, de juiste arbeiders, om die oogst binnen te halen. En dan gaan we kort naar kijken in het derde punt. Tot wie we moeten bidden. Want we moeten bidden tot de Heer van de oogst. In commentaren wordt daar verschillend over gedacht, wie die Heer is. Vaak wordt gezegd dat is God de Vader. Ik denk zelf dat het ook goed te verdedigen is dat Jezus zichzelf bedoelt met de Heer van de oogst. Want we moeten bidden dat de Heer van de oogst arbeiders uitzendt. Dat hij uitzendt. Nou, wie is degene die uitzendt? In Matteüs 10 is dat Jezus. Jezus zendt zijn apostel uit. Dus ik denk dat we goed kunnen denken, als optie nemen, dat de Heer Jezus zelf de Heer van de oogst is. En hoe is hij dat? En wat betekent dat? Allereerst, de Heer Jezus niet alleen met ontferming hier bewogen en hij ziet de nood en hij vraagt zich te helpen. De Heer Jezus gaat meer doen. De Heer Jezus op weg naar het kruis. De Heer Jezus is zo bewogen met de mensheid. Hij is zo begaan met een tijdelijke en geestelijke en eeuwige nood dat hij zegt, ik ga mijn leven voor ze geven. Hij is de Heer van de oogst, omdat hij zijn leven voor de oogst heeft gegeven. Hij is als de tarwekorrel de grond in gegaan. En hij zei, ik moet sterven. Want als een tarwekorrel niet sterft, kan het geen vrucht voorbrengen. De Heer Jezus aan het kruis voor gestorven, om ervoor te zorgen dat er überhaupt een grote oogst binnengehaald kan worden. En vervolgens is deze Heer van de oogst opgewekt uit de dood. En hij is opgevaren naar de hemel. En daar zit hij nu als de Heere. De Heere van de oogst. Hij is niet weggegaan uit onverschilligheid. De Heer Jezus heeft niet gezegd, ik ga naar de hemel, want ik heb mijn taak op aarde klaar. Ik heb hard genoeg gewerkt. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb heel veel mensen geholpen. Nu is het jullie taak. Zoek het uit. Weet u waarom de Heer Jezus naar de hemel is gegaan? Paulus zegt het in Efeze 4. Om alle dingen te vervullen. Om ervoor te zorgen dat het werk wat hij begonnen is, voltooid wordt. Dat alles gebeurt wat moet gebeuren. En hoe doet hij dat? Nou zegt Paulus in Efeze 4. Hij heeft gaven genomen en uitgedeeld aan de mensen. Sommigen heeft hij gegeven als apostelen, anderen als evangelisten en weer anderen als herders en leraars. Met andere woorden, de Heer Jezus in de hemel om onze gebeden te kunnen verhoren. Als wij bidden om meer arbeiders, dan bidden we tot de Heer van de oogst die in de hemel zit en vervolgens de macht heeft in hemel en aarde om apostelen en evangelisten en profeten en herders en leraars te geven. Dat is de Heer van de oogst. En de Heer van de oogst heeft een duidelijke opdracht gekregen van zijn vader. Dit zijn de mensen die ik heb uitverkoren. Daar ga jij je leven voor geven. Dit zijn de mensen die ik heb uitverkoren. En ik wil straks aan het eind van de geschiedenis dat al deze mensen bij mij zijn. Laat het gebeuren? Denkt u dat Jezus laat gebeuren dat er één iemand ontbreekt? Absoluut niet. Als we nu vanuit dit perspectief kijken naar de wereld, wat zijn we toch aan het prutsen in de kerk? Wat gaat er toch traag met het uitbreiden van het koninkrijk? Wat is er een nood? Wat is er een tekort? Wat is het om soms moedeloos van te worden? Waar zijn de arbeiders? Kom op jongens, ga theologie studeren. Wat doen jullie allemaal eigenlijk? Er zijn belangrijke dingen te doen in het leven. Maar als we kijken vanuit Gods perspectief, hoeven we niet bang te worden dat het mislukt. Hoeven we niet moedeloos te worden. We hebben alle vertrouwen in de toekomst. Hoe het ook gaat met de kerk, hoe het ook gaat met elke gemeente. Uiteindelijk zal er straks een schare staan, een menigte die niemand tellen kan. Uit alle volken, uit alle talen. En dan zullen we verwonderd zeggen dat God er zelf voor heeft gezorgd. Als antwoord op gebed. Dat er altijd voldoende arbeiders zijn geweest. Om de volledige oogst binnen te halen. Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf. Amen. We gaan zingen het gebed des Heren. En daarvan vers 3, 4 en 9. Het gebed des Heren, vers 3, 4 en 9. Laten wij danken en bidden. Heere Jezus, dank u wel dat uw hart zo groot is. Dat u zo diep bewogen bent met deze wereld, met ons als mensen. Heere Jezus, dank u wel dat u daarvoor naar het kruis bent gegaan. U hebt alles gegeven wat u moest geven en wat u kon geven. Om ons te redden. Om ons te verzoenen. Om ons het eeuwige leven te laten beërven. Dank u wel, Heere Jezus, dat wij ook vanavond u mochten zien. Als een biddende man, als een ootmoedige man, als een verkondiger van het evangelie en als iemand die diep bewogen was met de nood van mensen. En daar moeten wij van leven, Heer Jezus. Dat u ook zo naar ons kijkt, want ook onze nood is groot. Ook wij zijn als schapen die zonder herder verloren gaan. Ontfermt u zich, Heer Jezus, over ons allemaal, van jong tot oud. Wees ons een herder. En laat ons schapen zijn die uw stem horen en willen volgen. Maar we bidden ook, Heer Jezus, u heeft ons vanavond deelgenoot gemaakt van het probleem. U heeft ons laten zien dat er een grote oogst is, maar dat er weinig arbeiders zijn. Geef dat wij met dezelfde ogen kijken naar de wereld om ons heen. Dat we dezelfde bewogenheid voelen, dezelfde innerlijke ontfermingen van u, Heer Jezus. Ja, werk daarmee. Werk die door uw geest in ons allemaal. Heer, dat we ook bidden. Bidden om de komst van uw koninkrijk. Bidden dat op de juiste moment, op de juiste plekken, de juiste mensen zijn om het werk te kunnen doen. Heer God, zo dragen we deze gemeente aan u op. Zegen de kerkraad die leiding mag geven aan deze gemeente. Vul ze met uw Heilige Geest. Dat ze zoveel mogelijk mogen lijken op de Heer Jezus. En goede onderherders mogen zijn. We bidden dat u hen wilt leiden naar een nieuwe herder en leraar, naar een nieuwe predikant. We bidden dat u een arbeider uitzendt, die misschien al uitgezonden is in een ander deel van uw koninkrijk, die u wilt verplaatsen naar deze plek. Heer God, maar daarbij realiseren we ook dat als er arbeiders verschuiven van plek, dat er elke keer lege plekken overblijven. Heer God, we smeken u. Wilt u nieuwe, jonge mannen, en misschien ook iets oudere mannen, wilt u ze uitstoten? Wilt u alle belemmeringen, alle smoesjes, alle hindernissen wegnemen? Laat uw volk zeer gewillig zijn in de dag van uw Heerkracht. Vul ons allemaal met uw geest, zodat we niet de tijdelijke dingen zoeken, maar de eeuwige dingen. Dat we niet leven om onszelf te behagen, maar dat we leven om dienstbaar te zijn. Heere God, alstublieft, de nood is zo groot en de arbeiders zijn weinig. Geef nieuwe arbeiders, vol vuur, vol geloof, vol van uw kracht en uw wijsheid. Heer, de nood is groot buiten de kerk. We bidden dat we allemaal, deze week ook, heel ons leven lang, echte christenen zijn. Niet alleen omdat we op zondag in de kerk zitten, maar omdat we door de weeks leven zoals u geleefd hebt, Heer Jezus, op aarde. Dat we het evangelie delen. Dat we mensen proberen te helpen in het verlichten van de tijdelijke noden. Heer, zo kunnen we allemaal op zoveel plekken een licht laten schijnen. Help ons daarbij. Neem onze onverschilligheid weg. Maak ons gebroken mensen. Die het hart hebben van u, Heer Jezus Christus. We bidden voor de zending wereldwijd. Ook daar zijn grote uitdagingen. Ook daar is er schreeuw. Stuur arbeiders. Wilt u ze sturen, Heer? Zodat alle volken bereikt worden. Zodat alle knieën zich gaan buigen voor u, Heer Jezus Christus. Heere God, dit bidden wij tot u. En we doen het in het vertrouwen dat u, die ons dit gebed op de lippen hebt gelegd, dat u daarnaar hoort. En dat u het ook zult verhoren. Dank u wel, Heere, dat u uw koninkrijk zult laten komen. Dat u uw plannen voltooit. Omdat uiteindelijk alle mensen gered zullen zijn die u van eeuwigheid hebt uitverkoren. Dank u wel dat u alle dingen werkt naar de raad van uw wil. Dank u wel dat u alles doet wat u behaagt. En dat het niet van ons als mensen uiteindelijk afhangt. We danken u voor deze dag. We danken u voor de kerkdiensten. We danken u voor het evangelie. We danken u voor alle genade die we hebben ontvangen. En we bidden, help ons om daar de komende week uit te leven. De plekken waar we zijn, de situaties waar we in zijn, in de vreugdevolle momenten. Maar misschien hebben we ook moeilijke momenten deze week voor ons. Wees ons nabij. Wees voor ons een goede herder. Vragen we uitgenade om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 89, vers 1 en 7. Het gemaakt bestek. Even kijken hoor, vers 1. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat is een beetje een moeilijke zin. Maar God heeft een plan, een bestek, een ontwerp van eeuwigheid. En in de loop van de tijd verrijst er een gebouw, het koninkrijk van God. En dat zal verrijzen, dat zal voltooid worden. Want zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal Gods trouw ooit wankelen of bezwijken. God heeft belofte gedaan en al zijn beloften zal hij zeker waarmaken. Psalm 89 vers 1 en vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Laten we zo goed mogelijk zingen. Psalm 89, vers 1 en vers 7. Oh ja, de collecte. Ik hoor al rinkelen. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp binnen de gemeente. En de tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. God zegen uw gaven. Sla uw ogen op naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Je moet er niet alleen dominee worden omdat er een nood hoog is. Je moet vooral dominee worden omdat het mooiste werk is wat je op aarde kunt doen. Als je kunt oogsten, dan krijg je loon. En als je oogst, dan verblijd je. Ga heen in vrede en draag de zegen van God met u mee. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.